Goedemorgen, broeders en zusters.
Goedemorgen.
Ik schrijf vandaag Israël zondag. En in heel veel kerken en samenkomsten wordt er vandaag, als het goed is, nagedacht over het volk Israël. En ik wil dat ook een beetje met u en met jou doen vanuit Psalm 46 en 47. Dat gaan we samen lezen. Psalm 46. Voor de koorleider van de Korachieten, op de wijze van de jonkvrouwen, een lied. God is onze toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Een rivier, haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woeden, koninkrijken wankelen. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der Heerscharen is met ons, een burcht is ons, de God van Jacob. Komt, aanschouw de werken des Heeren, die de verwoesting op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stuk slaat, de strijdwagens met vuur verbrandt. Laat af en weten dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De Heere der Heerscharen is met ons, een burcht is ons, de God van Jacob. En dan Psalm 47, voor de koorleider van de Korachieten, een psalm. Al gij volken klapt in de handen, juicht goden toe met jubelgeroep. Want de Heere de Allerhoogste is geducht, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt volken onder ons, natieën onder onze voeten. Hij kiest ons erfdeel voor ons uit, de trots van Jacob, die hij lief heeft. God is opgevaren onder gejuich, de Heere onder bezuingeschal. Psalm zingt goden, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is de koning van de ganse aarde. Psalm zingt met een kunstig lied. God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon. De edelen der volken zijn bijeen vergaderd als volk van Abrahams God. Want van God zijn de schilden der aarde. Hij is hoog verheven. En de tekst is uit Jesaja 2 vers 4. Waar staat: hij zal richten tussen volk en volk. En recht spreken over de natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. Hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Het is ongekend als je dat leest. Hè. Dat zal in de toekomst gebeuren. Daar kunnen we ons weinig of niets bij voorstellen. Dat er een tijd zal komen dat er geen oorlog meer gekend zal worden. Dat het voor altijd vrede zal zijn. En dat is eigenlijk het verlangen van God. Vanaf het moment dat hij de hemelen en de aarde geschapen heeft. En zag dat alles goed was. Was zijn verlangen dat het ook goed zou blijven. En wat is er dan verschrikkelijk geweest dat er op een moment toch een mens ongehoorzaam werd en van de vrucht at, waardoor de relatie met God onderbroken werd en het werk van God niet meer zou of verder kon gaan zoals hij het bedoeld had. En toch vanaf dat moment heeft de Heere God al een plan bedacht. En tot op vandaag leven wij uitziende naar de volvoering van Gods plan. De Heer Jezus zal terugkomen. Hij zal regeren als de vredevorst vanuit Jeruzalem. En dat zal een bijzondere tijd worden. Daarna zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop gerechtigheid woont. Waarop de oorlog zeker niet gekend zal worden, maar ook gelukkig de zonde niet, de ziekte niet, de pijn niet, verdriet niet. Maar er zal een eeuwig vreugde en blijdschap zijn in de hemelen boven en op de aarde hier beneden. En de Heere God wilde daar een volk voor gebruiken. En dat was het volk Israël. Hij heeft dat niet uitgekozen omdat het het grootste volk was, omdat het het machtigste volk was, omdat het het beste volk was. Maar God heeft dat volk uitgekozen omdat hij van het volk houdt. En we lezen dan in de Bijbel, Deuteronomium, waar God zegt, want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Dat was het verlangen van God. Om door middel van een volk te laten zien dat er werkelijk een levende God is. Er waren heel veel goden. Tot op de dag van vandaag, Paulus die zei het, hè, maar tot op de dag van vandaag zijn er veel goden. Maar er is maar één God en dat is de levende God. En die eren wij, die aanbidden wij, die dienen wij. Hè, we zingen hem psalmen en lofliederen. We zijn dankbaar dat we die God mogen kennen. De God van Israël, die ja, voor heel veel mensen een onbekende God is. Ook voor heel veel mensen in Israël een onbekende God is. Ik heb eens een keer een tijdje met een professor uit Israël gewerkt. En ik was toen pas tot geloof gekomen. En ik vertelde dat ik toch wel heel veel uit Israël wist, hè, vanuit de Bijbel. Maar hij zegt, ja, dat is prachtig mooi, maar die God die bestaat niet. Hè. Israël bestaat wel, maar die God bestaat niet. En toen zei hij, toen we afscheid namen van elkaar na een tijdje, van als hij nog eens in Israël komt, dan breng je Bijbeltje maar mee en dan zal ik de plaatsen wel aanwijzen waar jij het over hebt. Hè? Dus de man wist wel de plaatsen, maar voor hem was dat gewoon Bijbelse geschiedenis. Hè? Zoals wij op school Bijbelse geschiedenis gehad hebben, zo had hij ook Bijbelse geschiedenis. Maar de Heer Jezus Christus en de Heere God kende hij niet. En zo zijn er tot op de dag van vandaag heel veel mensen in Israël en buiten Israël, die bij het volk van God horen, die hem niet kennen of niet willen kennen of erkennen en die hun eigen weg gaan. En toch, we zien het om ons heen, het volk komt meer en meer in het nauw. En er zijn eigenlijk maar twee dingen die de schuld krijgen als er iets fout gaat in deze wereld. Dat is God die de schuld krijgt en het volk Israël. Die worden als eerste aangewezen als er iets fout gaat. En daarom zal de haat en de nijd naar Israël ook meer en meer toe gaan nemen. Vanuit de Bijbel weten we dat ook. Er zal een moment komen dat God zelf de volken naar Israël zal trekken en de oorlog daar zal voeren. En dan als die dreiging komt, dan komt ook dat geweldige wat er in Psalm 58 staat. Als gij dan roept, zal de Heere antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Wat bijzonder, hè? Vanaf het begin dat God het volk uitverkoren heeft, is het volk eigenlijk alleen maar ongehoorzaam geweest. En heeft hij er eigenlijk meer verdriet van gehad als plezier. En toch blijft God het volk trouw. Als ze roepen, zal hij zeggen, hier ben ik. En weet je, voor ons zegt dat misschien niet zoveel, hier ben ik. We hebben het zojuist gezongen, een prachtig lied. En het is zo waar, ik zei het nog tegen broeder Bloem. Ik vond het zo mooi, want ik had dat lied ook uitgeprint. Omdat het dat lied mij zo gedragen heeft toen ik ernstig ziek was. En het wonderlijke was dat de vrouw die dit lied zong in 2013, was ook ernstig ziek. En we konden beide getuigen van een levende God. Omdat we de God hebben leren kennen door het volk Israël. Maar we hebben ook die God leren kennen doordat hij zijn naam bekend gemaakt heeft. Ik ben. En zoals hij tegen Mozes zei in Exodus 3. Ik ben die ik ben. En hij zei, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Ik ben betekent, hij is er, of hij was er, hij is er, hij zal er zijn. Ik zal er zijn. En daarom is het zo bijzonder dat ze ook zullen weten op het moment dat ze zullen roepen en hij zegt, ik ben Dat ze zullen weten dat hij het is. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De eeuwige. Die hier altijd geweest is en altijd zijn zal. En hij is niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is niet alleen de God van het volk Israël. Maar als het goed is, is het ook uw God en jouw God en mijn God. De ik ben. En als u of jij hier bent of het later terug luistert. En u kent de Heer Jezus Christus niet persoonlijk. U kent de levende God niet persoonlijk. Dan hoop ik dat je daar eens over na wil denken. Dat er zachtjes aan geen tijd wordt om je te gaan verdiepen in wie hij is. Ik hoop zo, zoals we hier in deze zaal zijn, dat we allemaal de Heer Jezus Christus persoonlijk kennen. Niet van horen zeggen, maar dat we een persoonlijke relatie met hem hebben. Dat hij de Heer van ons leven is. De koning van ons hart is. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik denk er vaak aan. Hè, dat toen de Nijmeegse Vierdaagse afgelopen waren, kwam er een mevrouw 1 minuut te laat over de finish. En ze liep naar de tafel waar de medailles lagen. En ze dacht dat ze er een zou krijgen, maar ze kreeg geen medaille. En ze zegt, man, ik heb 160 kilometer gelopen. En ik krijg geen medaille. Nee, zegt ze, spijt me mevrouw, ik zou het ook graag anders willen. Maar ik mag het niet. U bent 1 minuut te laat. Maar stel je nou voor, hè, dat je heel je leven lang, of misschien kort leven nog maar in de kerk komt. En zo vaak over God gehoord hebt. En over de Heer Jezus Christus gehoord hebt. En je hebt er nog nooit iets wezenlijks mee gedaan. Zoals het volk Israël. Ze hebben de wonderen, ze hebben de tekenen gezien. God was met hen. God was bij hen. Maar ze gingen er gewoon aan voorbij. En zo kan het zijn in u en jouw leven. Dat je gewoon aan je voorbij laat gaan en zegt misschien of denkt dat komt later wel goed. En God is toch een God van liefde. Dan vergis je niet. God is een God van liefde. Maar als je straks voor zijn rechterstoel moet komen. En je hebt de Heer Jezus Christus niet in je leven aanvaard als je verlosser. Dan zie je al die mensen zo naar binnen lopen en dan ben jij aan de beurt en zegt de Heere God, het zal anders zijn hoor, maar ik, hè, om het, dan zegt de Heere God, sorry, je mag er niet in. Mag er niet in? Ik ben heel mijn leven naar de kerk gegaan, ik heb in de Bijbel gelezen, ik heb gezongen. Ja, maar dat ene, dat belangrijke. Je hebt me zo niet aanvaard. En tegenwoordig in deze tijd zijn er zoveel mensen die hebben geen probleem. Ze spreken over God. God kan weer en God mag weer. Maar je moet niet over de Heer Jezus beginnen. Dan heb je een probleem. En dat is nou juist het probleem van het volk Israël. De allerbelangrijkste die God naar deze wereld gezonden heeft. In zijn grote liefde. De Heer Jezus Christus wijzen ze af. En ze wachten tot hij zal komen. Maar 2000 jaar geleden is hij gekomen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik hoop dat het nog eens gebeurt. En dan bedoelen ze dat God hun hart aanraakt. Want ze voelen zich zo zondig en zo schuldig. En maar het is al gebeurd 2000 jaar geleden. Maar geloof je hem op zijn woord? Israël, zegt Paulus in Korinthe, is als een voorbeeld voor ons gegeven. En als je heel dat gebeuren van Israël in het Oude Testament leest, is dat een voorbeeld voor u, voor jou en voor mij en alle die geloven, dat wij niet tot zonde zullen komen. Dat we zullen zien dat God werkelijk God is. Dat hij de almachtige is, dat hij de eeuwige is, dat hij de onveranderlijke is. Die niet met zich laat spotten. En we kunnen natuurlijk wel wijzen met onze vingeren. Maar als ik dat lees, dan dan word ik er toch wel stil van. En ik begrijp er eigenlijk niets van dat je op een gegeven moment kunt zeggen dat als Mozes 40 dagen op de berg is en ze eigenlijk denken hij komt niet meer terug, dat ze tegen Aaron zeggen, maak maar een gouden kalf voor ons. Hè? En dan is dat gouden kalf gemaakt en dan kijken ze naar dat kalf en de zon er een beetje op. Dat zou prachtig mooi geweest zijn, daar twijfel ik niet aan. Hè? Maar het ergste komt, wat zeggen ze dan? Hij heeft ons uit Egypte geleid. Dat moet toch een klap in het gezicht zijn van de Heere God. Hè? Maar u, jij en ik, hoe gaan wij met de Heere God om? Hef je elke dag lege handen op om gevuld te worden door hem? Ben je ook geïnteresseerd in het plan wat hij met u, met jouw leven heeft voor de dag? Of leef je zo? Misschien leef je van zondag naar zondag, omdat zondagmorgen, dat zijn dan toch wel van die mooie momenten. Zo heb ik ook geleefd. Heel lang. En ik vond het allermooist op zondag naar de kerk te gaan. Weet je waarom? Geen gezeur aan je hoofd. Ja, he? En die dominee, die woorden, die gingen er wel overheen. Maar geen gezeur, dat was fijn. Ik vond het me heerlijk. Ja, en ik denk altijd, dat heb ik dan alleen maar steeds zeker. Hè? Maar weet je, ik heb ontdekt door de tijd heen, er zijn er meer. Ze gaan voor de schijn. Als er dan toch een God is die oordeelt, dan kom ik er misschien toch wel goed af als ik maar naar de kerk ga. Hoeveel mensen doen niet hun uiterste best om zich behagelijk te maken voor God. Wel behagelijk te maken voor God. Het kan niet. Het kan niet. Het is natuurlijk misschien wel eens pijnlijk voor je. Hè? Voor mij was het ook pijnlijk, maar toen ik Romeinen 3 eens goed ging lezen vanaf vers 10. En tot de ontdekking kwam dat werkelijk waar is wat daar staat, dat er geen goed in de mens woont. Dan is dat niet om trots op te zijn, maar om heel stil te worden. Ik zei, Heere God, hoe is het mogelijk dat ik over u mag spreken? Hoe is het mogelijk dat ik voor u neer mag buigen? Hoe is het mogelijk dat ik mag zeggen, Vader, en dat ik van u mag houden? En dat ik weet dat u van mij houdt? Als ik lees, er woont geen goed in de mens. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus we kunnen wel proberen om ons wel behagelijk voor God te maken, maar dat heeft helemaal geen enkele zin. Het gaat erom dat we openstaan voor God. Dat we gaan zien dat we leven uit genade. Het is niet van ons uitgegaan. Ik zeg het vaak, toen ik pas tot geloof kwam, zei ik heb de Heer Jezus gezocht. Ik heb hem gevonden en ik heb hem aangenomen. En ik was daar blij mee. Echt. En natuurlijk, zoals Paulus zegt, toen ik een kind was, sprak ik als een kind en ik dacht als een kind en ik overlegde als een kind. Maar nu ik wat ouder geworden ben, hè, nu ik geen kind in het geloof meer ben, zeg ik, ja, maar zo was het toch echt niet en zo is het niet. Hij heeft mij gezocht en hij heeft mij gevonden en hij heeft mij aanvaard. Dat is mooi, hè? En toen er nog helemaal niets was, niets, helemaal niets, heeft God u, jou en mij al gezegend met alle zegen in de hemel in Christus Jezus. Efeze 1 vers 3. Gezegend met alle. Toen was er nog helemaal niets. Toen moesten wij nog geboren worden. En 2000 jaar geleden was er ook nog niet één van ons. Maar toen is hij wel aan het kruis gegaan in u, in jou en in mijn plaats. Daar heeft hij wel de prijs betaald die nodig was om ons met God te verzoenen. En nu we met God verzoend zijn, is hij onze vader. En heeft hij het gewoon voor het zeggen in u, in jou en in mijn leven. Maar hij is wel een volmaakte vader, hij is een liefdevolle vader. Weet je, heel het volk Israël is eraan voorbij gegaan. Hij wilde hun ook zegenen. Hij wilde laten zien dat hij, als je op hem vertrouwde, dat je werkelijk nooit bedrogen uit zou komen. Want het is toch onbegrijpelijk. Het is toch een wonder als je 40 jaar door de woestijn dwaalt. Hè, dat je schoenen niet slijten, je kleren niet slijten. Ja, zo machtig is God. Maar die God is niet veranderd. Alleen wij horen niet bij Israël. Wij horen bij de gemeente. Het lichaam van Christus. Maar God heeft wel laten zien dat hij werkelijk van dat volk houdt. Dat hij dat volk lief heeft door alles heen. En daaraan mogen wij ons spiegelen. Dat we mogen weten, door alles heen heeft God ons lief. Hij houdt van ons. Wij die bij zijn lichaam, bij het lichaam van de Heer Jezus Christus mogen horen. Ik vind het tegenwoordig triest. Ik hoor heel veel broeders en zusters uit verschillende gemeentes. Die eigenlijk helemaal doorslaan naar het Joodse. En ze houden de Sabbat. Ze gaan zondags naar de kerk, ze gaan zaterdag Sabbat houden, zondags naar de kerk, ze houden alle Joodse feesten. Weet je, als je dat doet, moet je het zelf weten, maar je hebt wel een probleem. Want je leeft onder de wet, of onder de genade. Je kunt niet onder de wet en de genade leven. Dat past niet bij elkaar. Dat kan niet. En ja... Als je de wet wil houden, als je op één punt struikelt, struikel je op alle geboden. En als ik dan lees het eerste gebod, het grote gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben boven alles. Nou, dan zou ik een probleem hebben, zeg. Ja, toch? Daar kun je toch niet aan voldoen? Ik niet. En mijn naaste als mezelf. Ik heb ook problemen met mezelf af en toe. Dus ook met mijn naaste. Dan heb je toch een probleem als je zo onder de wet zou moeten leven. Oh, we zijn verlost. We zijn vrij van de wet. We leven onder de genade. En ja, dan is het zo mooi dat we Israël als voorbeeld hebben. En dat we het niet terzijde moeten schuiven. Want dat is en het blijft Gods volk. Het is Gods oogappel. En wie mij aanraakt, zegt... Of wie Israël aanraakt, raakt mij aan, zegt de Heere God. En dat is nog steeds. En daarom mogen we en moeten we eigenlijk het volk lief hebben. Maar niet zo dat je helemaal in dat volk op wil gaan en mee wil gaan. Ieder zij daar vrij in, maar dat vraagt de Heere God niet van ons. Paulus die wilde ook heel veel voor dat... volk doen in Romeinen 8, als die dan eindigt in vers 39, met die mooie woorden, dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dan gaat hij verder in hoofdstuk 9, met de woorden, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij mede door de Heilige Geest, ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want zelf zou ik wel wensen met van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten, naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hun is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediensten en de beloften. Hun zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus die boven alles is God. De prijzen tot in eeuwigheid. De Christus is uit het volk geboren. En weet u... Er zijn er heel wat die het niet geloven, maar geloven dan maar. Zelfs de moeder van de Heer Jezus, Maria, moest tot geloof komen. Kun je wel zeggen, het was haar eigen zoon. Nee, het was Gods zoon en zij mocht hem dragen. En dat is dat is bijzonder. Maar ook zij moest geloven dat hij voor haar gekomen was. En zo zegt Paulus, de broeders naar het vlees, zei hij... Hij was een Jood onder de Joden en hij wilde wel van Christus verbannen zijn om maar door te geven. Ja, jullie zijn het wel en Christus is uit je geboren, maar hij is er. Hij komt niet straks, hij is er nu en Christus is God. Zo, die geweldige woorden die we gelezen hebben, zijn voor het volk Israël. Maar ook voor u, voor jou en mij. De psalmen is het hart van de Bijbel, het hart van de dichter en het hart van God. En daarom zijn er zoveel christenen over heel de wereld die keer op keer weer bemoedigd worden door de psalmen. En als je dit dan mag lezen, als je dit mag weten, ik was van de week bij mijn broeder en vriend die stervende is. En toen hebben we dit samen gelezen. God is onze toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden in hulp in mijn nauwheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelen de berg in het hart van de zee. Hoor je? Als je dat je toe mag eigenen, als je daaruit mag leven, ook op het moment dat je stervende bent. Zo mooi. Waarom? Omdat we hem hebben mogen leren kennen. Ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben bij je. Ik ga met je mee. Ik neem je bij de hand. Ik draag je. God is ons een toevlucht en sterkte. Ook vandaag voor u, voor jou, voor mij. Als we een nood hebben, als we een probleem hebben, als we ziek zijn, als we pijn of moeite hebben, of wat er ook in je leven is, hè. God is onze toevlucht en een sterkte. Maar dan moet je hem wel kennen door de Heer Jezus Christus. Moet je hem wel kennen als je vader. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. En dan in vers 11 hebben we gelezen. Laat af en weten dat ik God ben. Er zijn zoveel mensen aan het tobben met allerlei dingen. Heer God zegt, laat dat nou gewoon eens los. Laat af. En weet dat ik God ben. Je kunt je zo druk maken over allerlei zorgen. Je kunt je zo mee laten slepen door het wereldgebeuren. Of het gebeuren in je gezin of in je familie. De Heere zegt, laat af en weet dat ik God ben. Wij kunnen niets veranderen, weet je. We kunnen het alles proberen. Maar het gaat zo het gaat. En God is onze toevlucht. Een sterkte, ten zeerste. Wat is het geweldig dat we die God mogen kennen. De God van Israël. En we zien het. Heel veel mensen uit Israël gaan aan God voorbij. Ze trekken hun eigen plan. En heel veel mensen die zeggen christen te zijn, gaan aan God voorbij. En trekken hun eigen plan. Wat erg. Vorige week zei ik het nog. Wij behandelen God vaak als een wegenwacht. Weet je, het is mooi als je lid bent van de wegenwacht. He? Je hebt hem zelden of nooit nodig. Ik heb hem eigenlijk, nou, ik heb me niet heugen dat ik hem nodig had. He? Dat je de wegenwacht nodig hebt. Maar het geeft je wel een zekerheid dat op het moment dat je de wegenwacht nodig hebt, hoef je maar te bellen en ze komen. En zo werkt het bij God niet. Nee. En dat hoor ik bij broeders en zusters om me heen. Als er problemen komen, ja, je kunt bidden wat je wil. Hij is er niet, je hoort hem niet, je ziet hem niet. Nee. Nee. Ik zie ook de wegenwacht niet nu. Ik let er ook niet op.
Precies. Maar is er wel.
Ja, is er wel. Maar als ik de wegenwacht nodig heb, ja, dan ga ik om me heen kijken. En zo. Ja, en dan zie je hem niet. En na verloop van tijd komt hij wel. En zo is het ook als je tot één keer komt, dan komt dat moment ook wel weer dat je vrede met God krijgt. Maar als je eigen leven leeft, God is er elke dag. Hij strekt zijn handen naar je uit als je 's morgens wakker wordt. Ik ben. En ik zeg dan maar, en ik mag er zijn. Ja, bijzonder. Maar ja, als je opstaat en je gaat direct alles doen wat je moet doen. En, ja, tot op het moment dat het fout gaat. Ik was bij een broeder en die was ook zo'n beetje aan het eind van zijn leven. En toen zei hij, ja, ik ben zo ziek, zo verschrikkelijk ziek. En ja, ik kan bidden wat ik wil, maar dat helpt allemaal niks. Ik blijf ziek en maar hij zegt, maar ik denk, ja, ik vond het een beetje moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat ik te veel gezondigd heb. Mm. Ja, ik zeg, ik vind het wel moeilijk, want ik weet niet wat je gedaan hebt. Je zou best te veel gezondigd kunnen hebben. Ik zeg, maar wat is dan het probleem? Mm-hmm. Ja, nu ben ik ziek. Ik zei, nou, als je dat dan denkt, dat je ziek bent omdat je gezondigd hebt, wordt het dan geen tijd dat je je knieën buigt en je zondebeleid en vergeving ontvangt, hè? Zodat je rust en vrede krijgt. En het is goed gekomen hoor. Ik heb mogen spreken toen hij begraven werd over Romeinen 8, hè? Dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God. Geen dood, geen leven, u kent het wel, Romeinen 8, vanaf vers 32 tot 39. Maar, ja, maar wat kunnen we het ons moeilijk maken als we ons eigen weg gaan? Terwijl dat de Heere God met je is en bij je is. En ik weet het hoor, ik vind het zo moeilijk. We bidden voor bepaalde mensen en je ziet niets veranderen. Maar ik durf niet te zeggen dat God er niet is. En dat hij je niet ziet en dat hij je niet hoort. Nee, hij is er. Hij ziet je. Hij hoort je. Maar hij doet dat wat hem behaagt. En niet wat mij behaagt. Zelfs de Heer Jezus. Hè? Toen hij op zijn knieën daar in de hof van de pijn was. En moest zeggen, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die beker, die ging niet aan hem voorbij. Die heeft hij leeggedronken tot op de laatste druppel op het kruis. Om voor u, voor jou en mij aan het kruis te sterven. En wat is het dan heerlijk dat je hem mag kennen. En dat je mag weten dat hij er altijd voor je is. Als het goed gaat in je leven, dank hem ervoor. En als het niet zo goed gaat in je leven, dank hem er ook voor. Weet je, dat is niet om mij op de borst te slaan, maar ik vond dat zo heerlijk. Ik heb het ondervonden. Ik was meer dood dan levend, om het zo maar te zeggen. En toch kon ik me elke dag verblijden. Niet in de omstandigheden, niet in de ziekte. Nee. Als je daarover nadenkt, word je er, ja, weet ik wat van. Maar ik kon me verblijden in hem. Zodat ik nu kan zeggen, ik hoop het nooit meer te krijgen. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Want wat zijn de woorden waar? Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben bij je. Ik ben met je. Ik draag je. Hij was er toen ik hem nodig had. En hij heeft me zo gedragen door die momenten heen. Dat toen ik weer herstellende was, ik heimwee kreeg naar God. Heimwee. Omdat ik hem zo miste. Omdat ik hem zo ervaren had in mijn ziekte. Niet omdat ik beter ben dan wie dan ook. Nee, er woont geen goed in mij. Maar omdat ik geloof in de levende God. En als hij zegt, als je op mij vertrouwt, zul je niet bedrogen uitkomen. Dan is dat ook zo. Dat past bij het geloof. Geloof is niet van, ik hoop dat het gebeuren zal. Misschien wel, misschien niet. Nee, geloof, Bijbels geloof, is vertrouwen. Het is zo omdat God het zegt. En dan, en we hebben het gezongen en toen dacht ik, dat heb ik dan altijd, en dan denk ik, ja, wie zou dit nu echt uit volle borst zingen en wie zou dit alleen maar meezingen omdat, ja, misschien een mooie melodie of... Hè? De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Ja, daar kun je van overtuigd zijn. Hè? Het mooiste komt nog, hè, broer? Prachtig, daar hadden we het vanmorgen nog over. Daar kunnen we naar uitzien, dat wat komt. Daar kun je met verlangen naar uitzien. Hè? De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En dan komt het, als ik eens moet sterven. En wees daarvan overtuigd, dan moet je. Nee, toch niet. Nee, we moeten wel eerlijk zijn, we moeten wel bijbels blijven. Hè? Ik snap wel dat het zo geschreven is. Maar weet u, 2000 jaar geleden ben je met Christus gestorven. Ja. En je bent opgestaan in een nieuw leven. Het oude is voorbij, zie je, het nieuw is gekomen. Je kunt als christen niet meer sterven. Je bent gestorven met Christus aan het kruis. En je bent met hem opgewekt. Kijk, wij zijn nog niet opgestaan. Hè? Heer Jezus is opgestaan. Maar wij zijn opgewekt. En weet je eigenlijk, betekent dat, kijk, toen ik vanmorgen het nog heerlijk lag te slapen, liep de wekker af. Toen werd ik gewekt. Eigenlijk opgewekt om naar het huis des Heren te gaan, om het ouderwetse te zeggen, opgewekt. En toen ben ik opgestaan. En zo is het eigenlijk ook. We zijn opgewekt en we wachten tot op het moment dat we zullen opstaan. En daarom zeggen we ook altijd van een christen, hè, dat hij of zij ontslapen is. Ja, zo is het. Niet sterven. Het klinkt zo, ja, dat maakt het zo afstandelijk, hè. De Heer Jezus is gestorven voor ons en heeft de prijs betaald en we zijn met hem opgewekt. En ja, dan mogen we toch vanuit de genade leven en hem loven en prijzen en danken en aanbidden dat we de dood niet zullen zien. Dus ja, ik hoop dat u dat ook, hè, als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen. Dat doet u nu al, weet je. Laat ze maar vloeien voor hem. Laat je hart maar leeg worden. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus. Laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mij bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is, ik ben. Ik zal er zijn. Is die adembenemend, ontroerend, dichtbij? Ja. Weet je, vroeger zongen we in de kerk op hele noten, weet je. Nou, ik vond het toch wel iets hebben. Want je had op je gemak de tijd om te lezen wat er stond. Nou ja, we keken toen nog in de psalmbijbel. Om te lezen wat er stond. En nu, nou hier gaat het goed hoor, dat gaat het nu. Maar een tijdje geleden was ik in de gemeente, moest je zo vlug zingen dat ik het niet aangelezen kon krijgen. Maar ja, dan gaat het ook een beetje aan voorbij. En net is hier ook, weet je, dit hebben we heel mooi gezongen. En we hebben de tijd gehad om erover na te denken. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. O naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood, geen leven, geen moeite, geen pijn. Zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Wat zijn we bevoorrecht. Wat is het bijzonder dat we de God van Israël mogen kennen. En wat missen de mensen die voor zichzelf leven heel erg veel. Want er is geen mooier leven dan te leven met God. Weet je, in het begin vond ik het altijd moeilijk als Paulus zei, bid altijd. Ja, Paulus, hallo jongen, ik moet ook nog werken. Inmiddels heb ik het geleerd. Bid altijd. Dat betekent gewoon dat heel je wezen verbonden is met God. Waarom? Omdat hij met jou verbonden is. Ik ben bij je. Ik draag je. Ik help je. Ik zie je. Ik weet wat je meemaakt. Ik omarm je. Wat een God. En dat kun je onder de wet niet beleven. Maar onder de genade wel. En dat zo de genade van God u, jou en mij mogen vullen. Tot we er van over gaan vloeien. Ik wil eindigen met een stukje waar ik nu over denk. Uit Jeremia. Daar is eigenlijk ook tegen het volk Israël gezegd. Hè, maar daar zie je precies het verschil. Of je zonder God leeft of met God leeft. Jeremia 17. Vers 5. Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heere wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in steppen, die niet merkt als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn in ziltachtig onbewoond land. Dat is iemand die geen rekening houdt met God. Maar dan komt het. Als je wel rekening houdt met de Heere God. Gezegend is de man, ook de vrouw, die op de Heere vertrouwt. Wiens betrouwen de Heere is. Hij, zij toch, zal zijn als een boom aan het water geplant. Die zijn wortels tot aan de beek uitslaat. en het niet merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg geeft en niet nalaat vrucht te dragen. Mooi. Dan kunnen er momenten in je leven zijn dat je voor je eigen idee door bent en misschien geen vrucht draagt. Hè? Maar hij is bij je. Hij is met je. Als we op hem vertrouwen, dan helpt hij ook door het jaar van droogte heen, zodat je toch ook in die omstandigheden vrucht draagt. Zullen we danken.